Gemeente, mag ik daar dan bij aansluiten om u als gemeente voor de 22e keer in mijn leven van harte Gods zegen toe te bidden. En ik hoop dat het voor hen die de Heere nog niet kennen, dit jaar het jaar van Gods welbehagen mag worden. En dat degenen die de Heere vrezen, hem al meer en meer mogen kennen. De Heere zegen u met elkaar, met uw beide predikanten. En het is mijn hartelijke wens dat Ebenezer gemeente mag zijn. Een stad op een berg en een licht op Gods kandelaar. Geliefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat op deze eerste morgen van het nieuwe jaar in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het zal vanmorgen gaan, als de Heer het geeft, over het gebed. En daarvan spreekt ook de psalm die we gaan zingen. Psalm 141, het tweede vers. Mijn bee met opgeheven handen, klim ook op deze eerste zondag voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. We zingen met elkaar Psalm 141 en daarvan het tweede vers. Lieve gemeente, ook vanmorgen stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting erop het gebed. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vanmorgen vindt in het Nieuwe Testament en wel in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Colosse. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 2 tot en met 8. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet, zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 119, het derde vers, en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Colossenzen 4, de versen 2 tot en met 8.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet uiterlijk gebruiken, want een Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam uiterlijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des poorts opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren, gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, dan bekwamen de tijd uitkopende. Uw woord zij alle tijd in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij mag weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Al mijn zaken zal ik u bekendmaken, Tychicus, de mijn liefde broeder en getrouwe dienaar en mededienknecht in de Here, dewelke ik ook tot dezelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken weten en uw hart te vertroosten.
Liefde gemeente, mag ik beginnen met u vanmorgen een eenvoudig gedicht voor te lezen. Het gaat over het gebed. Het is een al wat oud gedicht, jonge mensen. En dat hoor je misschien ook wel aan de taal. Maar het is toch zo'n diep gedicht. Probeer het maar even te volgen. Ik zal er straks nog wat over zeggen. Gij bad op ene berg alleen. En Jezus, ik en vind er geen, waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wilt mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. En arm als ik is er geen één, die nood hebben en niet klagen kan, die hongert en niet vragen kan, die pijnen en niet gewagen kan, hoezeer het doet. O leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Liefde gemeente, waar gaat het de dichter om? Wel, de dichter verlangt naar de gemeenschap met God, de verborgen omgang met de Here, zoals hij die zag bij de Heer Jezus, als hij op een berg klom alleen om met zijn Vader te spreken. Hij verlangt naar die tere omgang, maar hij vindt ze niet, omdat de wereld steeds achter hem aankomt en men verhindert in die gemeenschap te komen met de Here. Hij heeft ook, zo zegt hij, geen woorden om zijn nood uit te klagen bij de Here. Hij heeft geen woorden om zijn armoede voor de Here neer te leggen. En dan eindigt hij met die bede: O leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Liefde gemeente, we staan met elkaar aan het begin van het nieuwe jaar. En mogen we elkaar dan eens eerlijk vragen: wat verlangt u nou? Wat verlang jij nou dat dit nieuwe jaar brengen zou? Wat verlang je nou? Zeg het nou eens. Wat is nou de uitgang van je hart aan het begin van het nieuwe jaar? Begrijp je iets van deze dichter? Zeg je ook: Heren, zou ik dit komende jaar heel dicht bij u mogen zijn? Heren, zou ik heel dicht bij u mogen schuilen? Zou ik, Heren, achter u aan mogen komen? Heren, zou het zo mogen zijn, zoals de bruid het zegt: wie is daar die komt leunende op haar liefste? Is dat je verlangen? En moet je nou vanmorgen zeggen: waar is dat? Waar is dat, die verborgen omgang met de Here? Mijn hart is zo bezet met de dingen van beneden. En ik weet ook niet hoe ik bidden moet. Is dat nou de worsteling van morgen? En dat je zegt: ja, wat die dichter onder woorden brengt, leer mij, arme dwaas, hoe ik bidden moet. Hoe ik nou mag leren schuilen in het gebed bij u. Hoe ik nou in het gebed met u die stille omgang mag kennen, ook het komende jaar. Liefde gemeenten, als dat nou je verlangen is, als dat nou je zuchten is, wil de Heer je vanmorgen onderwijs geven. Wil die lieve geest je nemen op de school van het gebed. En dat vinden wij vanmorgen in onze tekst. De woorden van de apostel Paulus, waar hij zegt in het tweede vers van Colossense 4, houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Geliefde gemeente, we willen dan bij deze tekstwoorden schrijven Paulus' nieuwjaarsopdracht. Bid. En dan drie gedachten. Doe dat volhardend. Doe dat waakzaam. En doe dat dankbaar. Paulus' opdracht aan het begin van het nieuwe jaar. Bid. En dan drie gedachten. Doe dat volhardend. Doe dat waakzaam. En doe dat met dankbaarheid. Doch eerst gaan we zingen. Zingen van een bidder. En dat is Psalm 42. En daar is ook een bidder aan het woord. En die ervaart het en hij roept het uit. Denk aan u, o God, in het klagen. Uit de landstreek der Jordaan van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergt u aan. Ik zucht, daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Daar hoorde jonge mensen een bidder aan het woord. En het bidden noemt hij roepen, zuchten. Maar dan mag hij ook weten, in dat roepen, in dat zuchten. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Zal zijn lof, zelfs in de nacht van zorgen, moeite, verdriet, eenzaamheid en pijn, zingen, daar ik hem verwacht. En gemeente, nou krijg je antwoord op die vraag, wat is nou bidden? Wat is nou bidden? Wel, dat zijn die laatste twee woorden. En mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Dat is bidden, dat is je hart opheffen. Tot de levende God. Dat is bidden. Dat is je leven leggen in zijn hand. We gaan het met elkaar zingen. Psalm 42, de versen 4 en 5. wat ben je dan gelukkig, hè? Als je dat mag zingen. Tot de God mijns levens heffen. Dat de lieve geest je dat bidden leren mag vanmorgen. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Paulus' nieuwjaarsopdracht. Bid. 3 gedachten. Doe dat volhardend. 2e plaats, doe dat waakzaam. In de 3e plaats, doe dat dankbaar. Geliefde gemeente, Luther heeft eens over het gebed het volgende gezegd. Zoals een schoenmaker een schoen maakt en een kleermaker een jas, zo behoort iedere christen te bidden. Bidden is het handwerk van de christen. Het is zijn dagelijks werk. Zoals een kleermaker bezig is met een mooie jas te maken en een schoenmaker zich beijvert om een schoen te repareren, zo is het, als het recht ligt, het dagelijkse werk van Gods kind om te bidden. Wat is dan bidden? Nou, dat hebben we zo even al tegen elkaar gezegd. Bidden, dat is je hart opheffen tot de levende God. Bidden, dat is heel je leven uitstorten voor de Heer. Bidden, dat is je nood klagen bij Hem. Bidden, dat is Hem eren en erkennen voor al zijn weldaden. Mag ik het zo zeggen? Bidden, dat is schuilen bij je Meester. Dat is bidden. Bidden, dat is de toevlucht nemen onder de vleugelen van Christus. Dat is bidden. Liefde gemeente, dat de Heere dat gebed toch leren. Aan u en aan mij. Want gemeente, is dat wel eens een wonder voor je geworden dat je bidden mag? Is het een wonder geworden dat de Heere die weg geopend heeft? Want de Heere had toch na de val van Adam en Eva en het menselijke geslacht gezegd: het is afgelopen, het is klaar. Maar nu heeft Hij een weg van het gebed geopend. Een weg dat je de toevlucht mag nemen tot de Heere. Dat je zijn aangezicht mag zoeken. Dat je je hart voor Hem uit mag storten. Heb je het wel eens als een wonder beleefd? Dat je bidden mag. Ja, dat de Heere zelfs zegt dat we niet ophouden moeten met bidden. Dat Hij gebeden wil worden. Is dat niet oneindig groot? En ik hoop als je gaat bidden, dat dat je eerste gedachte mag zijn. Heere, dat ik mijn handen vouwen mag. Heere, dat ik naar U toe mag komen. En dat U naar mij zo'n ellendige wil horen. Bidden, dat is de ademtocht van de ziel. Bidden, dat is het eerste wat de Heer je gaat leren als Hij door zijn lieve geest in je hart komt. Dan leer je bidden. Denk maar eens even aan Saulus van Tarsen, jongeren. Wanneer de Heere in zijn leven komt, dan is het eerste wat hij doet bidden. En hij roept uit: Heere, wie bent u? En het tweede wat hij uitroept is: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En als Ananias naar Saulus gezonden wordt en hij is bevreesd voor Saulus, en hij zegt tegen de Heer: u weet toch wat voor een man dat het is? Dan zegt de Heer: u hoeft niet bang voor hem te zijn. Waarom niet? Hij bidt. Je hoeft niet bang te zijn voor een bidder. Want geliefde gemeente, wie leren er bidden? Wie leren er bidden? Wanneer ga je bidden? Wel, ik las het volgende. Of het gebed de vorm van woorden aanneemt, of het blijft bij een zucht, dat doet er niet toe. Maar alleen wie hulpeloos is, kan werkelijk bidden. Dus wanneer leer je nou bidden door Gods geest? Wanneer je erachter komt dat je het zelf niet meer kan. Dat je jezelf niet meer redden kan. Dat het waar wordt wat de dichter zegt. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Wanneer je net als Saulus van Tarsen leert. Ik kan voor God niet bestaan. En als dat de nood van je ziel wordt, dan is het die geestelijke nood die je uitdrijft tot de Heer. En hoe ga je dan bidden? Nou, wat zegt de Heer Jezus? Luister eens. Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde koninkrijk met geweld. En dan zegt onze kanttekening daarbij, dat is die met grote ernst en ijver naar de zaligheid zoeken om die te verkrijgen. O, dan ga je roepen tot de levende God met geweld. Weet je wat Luther zegt? Luther zegt, bidden, dat is de hemel bombarderen. Dat is geweld doen. Op de poort naar het koninkrijk der hemelen. Bidden in die nood, dat is bonzen op de deur. Heere, doe mij open. Heere, doe mij open. Dan krijg je iets van Jacob. Jacob die worstelde met God. En die zei, Heere, ik laat u niet los. Tenzij dat gij mij zegent. Dan hang je als het ware om de hals van de Heere. Hij zegt, Heer, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Heb je zo wel eens gebeden, geliefde gemeente? Saulus van Tarsen had heel wat afgebeden. Staande op de hoeken van de straten, alle mensen konden het zien en zeggen, och, wat een bidder is dat. En God walgde ervan. Totdat hij leerde bidden uit de nood van zijn ziel. Heere, wie zijt gij? De heilige, voor wie ik niet kan bestaan. Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Daar heb je het echte gebed. Dat is het gebed dat de Heere zelf leert door zijn heilige geest. Maar nou zegt Paulus er iets bij. Hij zegt, houd sterk aan in het gebed. Want hij weet dat waar het bidden geboren wordt, de duivel wakker wordt. En de duivel van alles gebruikt om je te verhinderen in dat gebed aan te houden bij de Heere. Daar is de duivel die... Wanneer hij ziet dat je bidden gaat, hij probeert door de zorgvuldigheden van het leven te zorgen dat je aan bidden niet toekomt. Het is de Heer Jezus die dat zo duidelijk laat zien in die gelijkenis, jonge mensen. Als daar het zaad valt in de aarde, dan komen daar de doornen en distelen en die verstikken dat zaad. En dan zegt de Heer Jezus, dat zijn de zorgvuldigheden van het leven. De dingen waar je zo mee bezet kan zijn. Waar je zo druk mee kan zijn. En die dat prille zaad van het woord en van het gebed verstikken. En daarom zegt hij volhard in dat gebed. Weet je wat ook kan gebeuren? Dat je moedeloos raakt onder het bidden. En dat de duivel zegt, zie je nou wel, het haalt toch allemaal niks uit. Je kunt wel bidden, maar de Heer hoort toch niet. Houd sterk aan in het gebed, zegt dan Paulus. Je kunt zo bezet zijn in dit leven dat zo haastig is. Dat van alles op je afkomt. En dat dat gebed steeds minder wordt. O, hij kan ook van het gebed een sleur maken. Dat er geen kracht van uitgaat. En daarom is het de apostel die het ons op het hart bindt. Houd aan, houd sterk aan, vol hart in het bidden. En dat zegt hij in opdracht van de Heer Jezus, zijn meester. Want wat heeft zijn meester gezegd? Wel, dat wij altijd bidden moeten en niet vertragen. En dan vertelt de Heer Jezus kinderen die gelijkenis die jullie ook wel kennen. Van die onrechtvaardige rechter. En dan komt die weduwe om recht. En ze bidt en zegt, doe mij recht. Maar hij luistert niet. Dag in dag uit komt ze. Ze volhardt in het gebed. En ze roept om recht. En dan komt het moment dat die onrechtvaardige rechter zegt, hoewel ik God niet vrees en geen mens ons zie, zal ik toch naar haar horen. En dan zegt de Heer Jezus, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel u horen? Is dat niet een aansporing om volhardend tegen alles in te roepen tot de levende God? Heere, gedenk aan mij. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Bidden kan bij tijden, mag ik het zo heel eenvoudig zeggen, iets van de lange adem zijn. En gemeente, dat past nou helemaal niet in onze tijd. Wachten. We kennen allemaal wel waarmee postorderbedrijven ons verleiden en zeggen, voor 24 uur besteld, morgen in huis. Nou, en dat vinden mensen al te lang. Het moet vandaag gebeuren. Daarom is het zo'n bedreiging dat we al snel ophouden met bidden. Als we niet verkrijgen wat we van de Heere smeken. En daarom, omdat apostel Paulus ook dat toen al begreep, zegt hij het tegen u en mij vanmorgen. Houd aan in het gebed. Denk maar eens aan de dichter van Psalm 40. Hij zegt het, ik heb de Heere lang verwacht. O, dat we dan weten mogen dat de Heere verhoort, maar dat hij dat doet op zijn tijd, op zijn wijze. Denk maar eens aan de dichter van Psalm 130. Ik wacht op de Heere, als wachters op de morgen, ach, wanneer. Volhardend bidden, aanhoudend kloppen, niet rusten, totdat de Heere geschonken heeft wat je niet missen kan. Denk maar eens aan die blinde Bartimeus. Daar zat hij langs de weg en de Heer Jezus kwam voorbij. En hij begint te roepen, o Zoon Davids, ontferm u mijner. Weet je wat de mensen zeggen? Hou nou eens op met bidden, de Heer hoort jou toch niet. En hier zie je wat het betekent, houd sterk aan. Want terwijl de mensen zeggen, houd er maar mee op, begint hij des te luider te roepen. O Zoon Davids, ontferm u mijner. En geliefde gemeente, misschien weet je het nog wel. Ik herinner me, dacht ik, dat ik er wel eens over gepreekt had hier. Maar het was de laatste keer dat de Heer Jezus voorbij ging. Als die man nou gestopt was met bidden, was het eeuwig kwijt geweest. Was het eeuwig kwijt geweest. Vol hart met die blinde Bartimeus. Totdat je ontvangen hebt wat Christus uit genade schenken wil. De opening van je blinde zielsogen. Houd aan met Bartimeus. Nog een voorbeeld uit de schrift. Denk aan de eerste christengemeente. Als hun meester opgevaren is naar de hemel, dan keren ze terug naar Jeruzalem. En wat doen ze daar? Wel, Ze volharden in het gebed om de komst van de Heilige Geest. Ze hebben dagelijks aanhoudend gebeden. Kom, zend uw licht en uw waarheid neder. Heere, kom met uw lieve geest. Zul je het ook doen? Aanhoudend bidden, eendrachtiglijk. Als vader en moeder met je kinderen. Als man en vrouw. Als gemeente. Aanhoudend bidden, Heere, kom. Stort uw lieve geest uit in ons midden. Paulus, hij is ook zo'n aanhoudende bidder. Hij vertelt het aan de gemeente. Hoe daar een engel des lichts was. Die hem sloeg met vuisten. Hoe hij een doorn in zijn vlees had. En de Heere geroepen heeft. Heere, verlos mij. En heeft dat menigmaal gedaan. Zo schrijft hij. En dan antwoordt de Heere. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus, mijn genade is je genoeg. Hoor je het, lieve gemeente? De vrucht van het aanhoudend gebed is dat God schenkt wat je niet missen kan. Zul je aanhouden, sterk aanhouden in het gebed. Hoor maar hoe de dichter dat doet in Psalm 77. Ik zocht hem in bange dagen, bracht nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Zul je blijven bidden? Zul je de duivel het niet gewonnen geven? Je eigen vlees kastijden, eronder houden. De wereld buiten houden en in eenzaamheid de Heere zoeken. Sterk aanhouden in het gebed. Want, geliefde gemeente, dan mag de dichter het weten wat het aanhoudend gebed vermag. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wende straks hun lot. Zo spreekt de Heilige Schrift. Dat wanneer we door genade aan mogen houden in het gebed. Het niet te vergeefs is. Want zo hij vertoeft. Verbijt hem. Verwacht hem. Zie naar hem uit. Hoop op hem. Want hij zal komen. Die volharden zal. In het gebed. Die zal zalig worden. Onze tweede gedachte. De apostel Paulus. Hij zegt niet alleen dat je moet volharden in het gebed. Hoop op hoop. Maar ook waakzaam zijn. Er staat in het Grieks een werkwoordsvorm die duidt erop. Wakende. Steeds weer, bij dagen en bij nachten, waakzaam zijn. Waakzaam zijn, en dat is zo mooi, Matthew Henry zegt, waakzaam zijn, dat is aandachtig bidden. Dat is ernstig bidden. Dat is niet maar even je handen vouwen. Maar waakzaam zijn, dat wil zeggen, de dingen die je bezighouden. Waar je door gedrukt wordt. Voor de Heere aandachtig. Wel overwogen. Ernstig. Voor hem neerleggen. Waakzaam. Want. Dat is het tweede wat erbij komt. Wij kunnen zo gemakkelijk. In ons gebed. Wegdommelen. In slaap vallen zelfs. Door de vermoeidheid, door de zorgen, door de pijn, dat we in het gebed wegzakken. Ja, zegt u, kan dat? Ja. Ik neem u vanmorgen dan mee naar de hof van Gethsemane. En daar staat de Heer Jezus. En kijk eens in zijn ogen, gemeente. En wat zie ik in de ogen van de Heer Jezus? wel angst, vrees. Hij beeft over heel zijn lichaam. Want hij weet dat de uren gekomen is. Dat hij de volle toren Gods over de zonde moet dragen. En hij zegt het ook, ik ben zeer beangst. De angst der hel valt hem aan. De ontmoeting met de heilige God. Die vertorend is over de zonde. En die niet ongestraft laat. Maar die straffen zal aan zijn lieve zoon. Dat uur is aangebroken. En dan gaat de Heer Jezus binnen. En dat laat ons zien, gemeente, dat er maar één weg is. In de nood van ons bestaan, de weg van het gebed. Hij buigt daar zijn knieën voor de Heer. Zou het ook voor ons niet steeds een aansporing moeten zijn om hem daarin te volgen? Maar dan zegt hij iets. Waakt en bid met mij. Worstel met mij mee in de strijd. En dat zegt hij tegen zijn liefste discipelen. Waar hij zo innig aan verbonden is. En hij smeekt hen. Wil je met mij mee bidden? Wil je met mij mee strijden in het gebed? En dan gaat hij alleen verder in de hof. En dan begint Petrus ook mee te bidden. Maar hij valt in slaap onder het gebed. Johannes, hij begint ook mee te bidden. Maar hij valt in slaap, vermoeid. Zie je dat, gemeente? En dan komt de meester terug. Bloed op zijn hoofd. En dan vindt hij ze slapende. En dan horen we die bittere klacht. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? En dan zegt hij dat woord. Waakt en bid. Want de geest is wel gewillig. Ja, ze zijn wel begonnen met bidden. Om mee te bidden met hun meester. Maar het vlees is zo zwak. Waakt en bid. En dan schrijft Rijl zo nadrukkelijk bij die woorden. Laten we altijd op onze hoede zijn voor een slordige, trage en luie geest in de godsdienst. Die ons van nature eigen is. En speciaal in de zaak van onze persoonlijke gebeden. Hoor je het, gemeente? De apostel Paulus, hij weet het. En hij zegt het zijn meester na. Wees waakzaam in het gebed. Hij weet dat het vlees zo sterk kan zijn en ons kan meenemen in haar zwakheid. Dat we zo vaak lui zijn en zeggen, oh nou ja, nog even bidden dan. Maar ik ben wel zo moe dat ik wil gaan slapen. Herken je het? En daarom zegt de Heere, wees waakzaam in het gebed. Als Paulus spreekt, gemeente, over het aantrekken van de wapenrusting Gods. Als hij het heeft over het aandoen van het zwaard van het woord. Als hij het heeft over het schild. En als hij het heeft over de helm der hopen. Hoe kun je die aantrekken? En hoe kun je die gebruiken? Wel alleen, zo schrijft hij dan aan het slot in Efeze 6. Dat moet je doen met alle bidding en smeking. Biddende te alle tijd in de geest. Tot hetzelfde wakende. Met alle gedurigheid en smeking. Hij zegt dat wapen, die helm, die schild, dat zwaard, die schoenen. Je kunt ze alleen gebruiken als dat gepaard gaat met bidden, met smeken. Altijd in de geest. Wakend, alle gedurigheid, want er zijn er zoveel die je willen afhouden van het strijden, van het bidden. Wees waakzaam. Het is de apostel Petrus die dat ook nog weer benadrukt als hij zegt, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dat is die driehoofdige vijand. Die gemeenschap met God wil afsnijden. Want een ziel die niet bidt, is een stervende ziel. Daarom is het dat Paulus deze aansporingen zo duidelijk geeft. Wees dan waakzaam, volhard in het gebed. Zie die vorst der duisternis. Hij is erop uit om je te verslinden. En het eerste wat hij doet, is je afhouden van het gebed. En dan zie je dat Daniël begrepen heeft hoe belangrijk het gebed is. En daarom, ook al kost het zijn leven, jonge mensen, al weet hij, iedereen ziet het, dat ik zonder God niet leven kan, dan liever in de leeuwenkuil, dan dat mijn geestelijke omgang met God in Christus sterft. Ik heb er wel eens over gedacht. Dat hij liever stierf dan ophouden met bidden. Het gebed, het schuilen bij de Heer, het horen van zijn stem, het voelen van de liefdesklop van zijn hart, was Daniël meer waard dan zijn leven hier op aarde. Mag je zo ook bidden. Houd aan in het gebed. Wees waakzaam. En wat betekent dat? Wees waakzaam ten slotte. Dat betekent voordat je je ogen gaat sluiten. Dat je omkijkt wat er in de wereld gaande is. Dat je met geopende ogen ziet hoe dat de duivel tekeer gaat. Dat je ziet wat er in je eigen hart leeft. Om al die noden en al die zorgen met gesloten ogen bij de Heere neer te leggen. Zoek dan toch dagelijks zijn aangezicht. Als het gaat over dat woord van de Heer Jezus, waak dan en bid. Dan zegt de Heil verderop in zijn verklaring. Dit zou het dagelijkse motto van de christen moeten zijn. Vanaf de dag van zijn bekering tot het uur van zijn dood. Een christen. Hij wordt getekend in die woorden van zijn meester. Waakt en bid. Wees oplettend. Wees als een wachter. Die waakt om te bewaren de stad. Waakzaam om te bewaren die omgang, die stille omgang met de Heere. Iemand schreef eens, wees als een haan op een kerktoren, die als eerste het morgen gloren ziet en tegen alle winden optornt. Dat is een christen, die ziet de gevaren, die ziet de bedreigingen, die ziet alles wat gaande is. En in de kracht van het gebed tornt hij tegen al de tegenwinden op. Strijdt hij in het gebed. En mag hij in Christus overwinnen. Want, geliefden, wij leven in de dagen waarin wij horen de naderende voetstappen van Christus. En wat zegt de Heer Jezus dan? Wat zegt hij? Als zijn dag steeds dichterbij komt, moet je luisteren. Waakt en bid, want gij weet niet wanneer de tijd is. De tijd namelijk dat de hemel en de aarde zullen voorbijgaan. En als hij daarover gesproken heeft, dan zegt hij aan het slot nog een keer. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen. Waakt. Wees waakzaam. Als een wachter. En dat gaan we met elkaar zingen. Uit Psalm 130. Waar de dichter zichzelf vergelijkt. Met een wachter. Een wachter in de nacht. De nacht die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. En dan zegt hij. Als een wachter op de wachtpost. Wanneer komt de morgen? Wel, wees waakzaam. Zie uit naar de dag van zijn komst, doe dat biddend. Want Christus zegt, zalig zijn die dienstknechten, welke als de Heer komt, zal wakende vinden. Wakend als de wachter van Psalm 130. We gaan het zingen. Paulus' nieuwjaarsopdracht bid. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde. Zo eindigt hij dan met dankzegging. Gemeente, het woord dat hij in het Grieks gebruikt voor dankzegging kennen we in het Nederlands ook wel. Eucharistie, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk het avondmaal wordt genoemd. Eucharistie, Eucharistia, dat betekent, ui is net als euangelie, goed. En charisma, dat is genadegave. Dankzegging, dat wil dus eigenlijk in de grond zeggen dat je de Heere erkent voor zijn genade. Dat is dankzegging. Bid dan met dankzegging. Wat betekent dat dan? Wel, dat het eerste is wat je zegt, Heere, ik dank u dat ik bidden mag. Heere, dat u naar zo'n ellendige als mij wilt horen. Bid je zo. Zeg, Heere, dat ik bidden mag. Dat u naar mij luisteren wil. Is dat niet allereerst de eerste reden tot verwondering? En dankbaarheid. Want wat zou dat zijn, gemeente, als je hier op aarde leven moest met een gesloten hemel? Gods kinderen maken wel eens mee wat dat is. Als de hemel gesloten blijft door eigen schuld. Maar dat de Heere nou die toegang geopend heeft. Dat is toch een onuitsprekelijk wonder. En is dat niet allereerst de rechte gestalte? Als je je knieën gaat buigen, zegt Heere dat u naar mij wil horen. Dat u gezegd hebt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Is dat niet onbegrijpelijk goed? En dat je dan mag leren zien dat er nou maar één reden is waarom God je horen zal. En jongens, dat moet je altijd goed beseffen. dat wanneer je gebed eindigt en je het als kind al geleerd hebt, om Jezus wil. Dat betekent, u kunt mij alleen horen, omdat Christus aan het kruis van Golgotha niet gehoord werd. Toen hij het uitriep, waarom? Waarom hebt gij mij verlaten? Antwoordde de hemel niet. Om straks het antwoord te horen. Om zondaren zalig te maken. Omdat zondaren tot mij de toevlucht kunnen nemen. Om Jezus wil. Wat ligt daar nou alles ingelegd? Als je zo mag leren bidden. Niet verdiend. En dat hij je nou horen wil. Om dat werk van die lieve zalig maken. Is dat niet alle reden. Om te bidden met dankbaarheid. Om de Heere te erkennen. Dat je bidden mag. En dat hij je nou horen wil. Niet om iets uit ons. Want dan kon hij nooit. Nooit mij horen. Maar ik wil je horen. Omdat mijn lieve zoon. Door zijn bloed de toegang geopend heeft. Meent u weet wat dan zo'n groot wonder is? Dat als je de Heere bidden mag. Zegt Heere, dan hoef ik niet eens verhoord te worden. Maar dat ik het alleen al bij u brengen mag. Dat is al zo'n groot wonder. En wat kan daar dan al zo'n diepe troost in liggen? Dat je weten mag. Dat je je hart mag uitstorten bij de Heere. Zegt Heere, ik leg het bij u neer. En doet u dan maar met mij wat u wilt, Heere. En wijst u dan maar de weg. Ik vertel alleen maar aan u. Mijn grote nood. Mijn diepe zorgen. En ik weet niet hoe ik verder moet. Maar ik weet, Heere. Dat u om Christus wil. Mij altijd horen zult. Is dat niet? Een diepe vertroosting. Als je zo in het gebed. De toevlucht mag nemen tot de Heere en je hart voor hem uit mag storten. Wees dankbaar in het gebed. Dankbaar dat ik bidden mag. Dankbaar dat u mij horen wilt om Christus wil. En dan zeg je, Heere, dan is het goed al wat u doet. Lieve gemeente, nou zijn er die zeggen, ja Paulus. Paulus, het is waar. Ik moet sterk aanhouden in het gebed. Jazeker Paulus, ik moet waakzaam zijn in het gebed. Paulus, het is werkelijk waar dat ik dankbaar moet zijn in het gebed. Maar Paulus en dominee. U weet toch wel waar u de preek mee begonnen bent. Leer mij, arme dwaas, hoe ik bidden moet. Heere, ik kan niet sterk aanhouden in het gebed. Heere, ik ben niet waakzaam. Heere, ik ben zo ondankbaar. Heere, ik kan niet bidden. Dacht je dat ook onder de preek? Dacht je dat ook? Ik kan niet bidden. Is dat je nood terwijl je naar de preek zat te luisteren? En dat je zegt, ja, ja, dat is het. Kon ik zomaar bidden? Voelde je dat? Dat je zegt, ja, Paulus, dat is het. Ja, Luther, dat is het. Bidden, dat is de hemelpoort bombarderen. Ja, Heer Jezus, dit is waar. Geweldenaars nemen dat koninkrijk met geweld. Ja, Heer Jezus, ik zie het, is nodig, waakt en bid om staande te blijven als de verzoekingen komen. Ja, Heer, u hebt zo'n recht op dankbaarheid. Maar hier zit in de Ebenezer een man, een vrouw, een jongen, een meisje, die weet niet hoe die bidden moet. Weet je wat zo'n wonder is? Dan komt Paulus naast je zitten. Dan gaat Paulus naast je zitten. En dan zegt hij, ik weet het ook niet. Ik weet ook niet hoe ik bidden moet. En ik begrijp die dichter zo goed die zegt, leer mij arme dwaas hoe ik bidden moet. Luister maar wat Paulus zegt. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Hoor je het? Dan zeg je vanmorgen misschien wel verwonderd. Dat begrijp ik niet. Kan Paulus niet bidden? Weet Paulus niet hoe hij bidden moet? Nou, dan weet ik het zeker niet. Paulus, kan jij niet bidden? Nee, zegt Paulus, ik kan niet bidden. Maar hoe dan wel, Paulus? Want jij bent er toch die zegen zegt, houd nou sterk aan in het gebed. Wees nou waakzaam in het gebed. Wees nou dankbaar in het gebed. Hoe moet het nou, Paulus? En dan gebruikt Paulus hier een Grieks woord waarin het beeld ligt opgeslagen van iemand die niet sterk is. Van iemand die zwak is. Van iemand die dreigt onder de last te bezwijken. En dan komt er iemand die is heel sterk, kinderen. En wat doet hij nou? Die gaat zijn schouder samen met die man onder die zware last zetten. En samen dragen ze die last. Dat is het woord wat Paulus hier gebruikt. En wat bedoelt hij dan? Ik kan niet bidden. Ik bezwijk onder de last van niet te kunnen bidden. En nu komt de Heilige Geest. En die bidt met mij. En wat doet dan de Heilige Geest, geliefden? Wel, die zegt het voor. En dan zegt Gods kind het na. En zo heb je ook bidden geleerd, nietwaar? Hoe heb je bidden geleerd, kinderen? Dan moet je maar eens kijken hoe je moeder het aan je broertje en zusje leert. Dan zegt je moeder, Heere, en dan zegt de kind het na, Heere, zegen, zegent u dit eten. En zo leert een kind bidden. En zo blijft een kind van God leren bidden. Want de Heilige Geest zegt het hem voor en hij mag het hem nazeggen. Het is de Heilige Geest die in de zon daar bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan mag Gods kind het nazeggen wat de Heilige Geest voorzegt. Gemeente, en dat is nou ook preken. Dan zegt de Heilige Geest het me voor en dan hoef ik het alleen maar na te zeggen. En zo werkt de Heere nou ook in het gebed. Dan mag je de Heere nazeggen. Maar nou zeg je, ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar nou mis ik. Nou mis ik de Heilige Geest. En wat zegt de Heer Jezus dan? Als hij gesproken heeft over dat aanhoudende bidden. En hoe die onrechtvaardige rechter dan hoort, dan zegt de Heer Jezus vervolgens zo troostvol. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. O, als je nou zegt, nou mis ik alles. Nou mis ik het ware gebed. Nou mis ik de Heilige Geest om mij dat ware gebed te leren. Waar gaan we dan mee eindigen? En waar gaan we dan mee het nieuwe jaar in? Wel, met dat psalmversje wat we allemaal geleerd hebben. Van kinds af aan. Waar de Heer het heel eenvoudig zegt. Open dan uw mond. Eis dan van mij. Vrijmoedig, al wat je ontbreekt, Heer, ik kan niet bidden. Heer, ik heb de geest des gebeds niet. Op mijn trouwverbond, hoor je het? Niets van mij. Maar omdat hij gekomen is en gezegd heeft, ik breng alles mee. Opent uw mond. Vraag het dan maar aan mij. Vrijmoedig, kinderen. Zie hoe eenvoudig het is. Als je nou alles mist, zegt de Heer, hef dan je handen maar omhoog. Je lege handen. En ik zal schenken al wat je smeekt. Mild en overvloedig. Zullen we zo samen biddend, met onze mond geopend, Heere, doe het dan. Om uw trouw verbond, uit genade, leer mij zo, arme dwaas, bidden. Amen. Eindigen. Leer ons, arme dwazen, wij die niet bidden kunnen, Heere, leer ons bidden. U hebt het bij monden van apostel Paulus gezegd. Houd sterk aan in het gebed. U hebt het gezegd. Wees waakzaam in het bidden. U hebt ons opgeroepen. Wees dankbaar in het gebed. En dan moet uw kind het zeggen. Heer, ik ben zo biddeloos. Ik ben zo dankeloos. Ik ben zo hulpeloos. Heer, nou zegt u het. Vraag het dan maar aan mij. Open dan alleen maar je mond. En ik zal geven al wat je ontbreekt. Op mijn trouwverbond, mild en overvloedig. Want als we dat mogen geloven, Heere, dan welt er in ons hart zo'n dankbaarheid op. Heere, hoef ik dan alleen maar mijn mond te openen. Al heb ik niet eens woorden om te bidden. Geeft u dan alles? Ja, zo ben ik, de Heere. Uw heelmeester, uw trooster, Heere, geef dat we zo het nieuwe jaar in mogen gaan. En dan bidden wij het u, om Jezus wil alleen. Amen. Meenten, we gaan zingen. En ook dat is zo'n voorrecht. Dat hij ons een stem geeft om te mogen zingen. En hij geeft ook dat ons hart erin mee mag komen. Als we van hem gaan zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere. U dank bewijzen. Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u allen zijne vrede. Amen.